Hey, wat leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne de Link, ik ben 29 jaar en best wel een typische millennial. Ik ben namelijk blogger en freelancer, ik reis graag en ik probeer ook een beetje duurzaam te leven. En ik begin dus nu ook een podcast. Ik wilde eigenlijk de podcast eerst Duiden met de Link noemen, maar dat vond ik toch wat minder gezellig klinken. Dus vandaar Dingen Duiden. En de titel zegt het al, ik ga dus dingen duiden. Ik ben echt helemaal geen expert, maar ik vind wel heel veel dingen interessant. Ik lees ook veel boeken en ik verdiep me graag in thema's. En in iedere aflevering zal ik één ding eruit halen en proberen te duiden. En dat kan echt een filosofisch concept zijn, een boek dat ik heb gelezen, een maatschappelijke kwestie of gewoon iets wat mij op dat moment echt fascineert. Soms zal het met een gast zijn, maar meestal gewoon alleen, want dat vind ik eigenlijk wel heel erg chill. En iedere week komt er een nieuwe aflevering online. Dat is voor mij echt een hele goede stok achter de deur, want ik heb echt last van perfectionisme. En nu moet ik het wel gewoon gaan doen. Dus bij deze iedere week een nieuwe aflevering. Maar voordat we beginnen zal ik mezelf nog even voorstellen. Ik ben dus Suzanne, ik woon in Amersfoort. Ik doe wat aan crossfit en yoga. En ik lees dus aardig wat boeken, vooral non-fictieboeken. En ik doe verschillende freelance opdrachten op het gebied van online marketing en tekstschrijven. En daarnaast heb ik ook een persoonlijke blog, suzannedelink.nl, waar ik vooral schrijf over persoonlijke ontwikkeling, filosofie, reizen en duurzaamheid en ook de tegenstrijdigheden daarin. Maar ik heb helemaal geen online marketing studie of iets dergelijks gedaan. Dus ook sorry voor mijn opdrachtgevers. Ik heb namelijk American Studies in Groningen gedaan en een master kunstgeschiedenis in Utrecht. Ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik wilde toen ik 18 was, dus ik heb maar gewoon gedaan wat me op dat moment het leukste leek. En na mijn studie was het dus ook wel moeilijk om werk te vinden. Ja, niet zo gek met American Studies en kunstgeschiedenis. Dus toen ben ik terechtgekomen bij een online marketingbureau als tekstschrijver. Dat was vooral teksten schrijven voor websites, voor de vindbaarheid in Google. En ik had destijds ook al een eigen blog. Eerst over kunst en later over gezonde voeding. Vooral het paleo-dieet, daar zat ik ook helemaal in. En zo ben ik eigenlijk helemaal in dat online wereldje gerold. Maar half 2016, dat was 4 jaar later, toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik kwam erachter dat voor een baas werken niet echt mijn ding was. Ik wilde gewoon mijn eigen tijd indelen en de werkzaamheden doen die ik graag wil. En toen ben ik dus ook begonnen met freelancen naast mijn blog. En inmiddels zie ik ook echt dingen een stuk minder zwart-wit. Dus ik ben ook met het paleo-dieet gestopt en daar schrijf ik ook verder niet meer over. Maar als je meer over mij wilt weten, check dan mijn blog suzannedelink.nl of volg mij ergens op social media. Ik ben vooral actief op Instagram en Twitter. En je kunt me gewoon vinden onder mijn eigen naam, Suzanne de Link. Waarom deze podcast? Zelf luister ik eigenlijk ook al jaren naar podcasts. En nu bijna iedereen een podcast begint, kwam ik erachter dat mij dat eigenlijk ook wel heel erg leuk lijkt. Ik wil graag mensen wat bijbrengen, ook op mijn blog, maar niet op een bedweterige manier. En veel podcasts zijn interviews, maar mij lijkt het dus heel erg leuk om iedere week een soort les te maken. Ik ben helemaal geen expert, wat ik al zei, maar ik ga gewoon dingen proberen uit te leggen hoe ik ze zie en wat ik erover heb gelezen of wat ik ervan denk en ook meerdere kanten van het verhaal proberen te laten zien. Mijn voorbeeld voor deze podcast is echt Stephen West van Philosophize This. Hij vertelt ongeveer in 30 minuten ontzettend veel over een filosofische theorie of een filosoof. En dat doet hij op een hele droge en grappige manier. En je leert echt ontzettend veel in hele korte tijd in zijn podcast. En zoiets is eigenlijk ook mijn doel. Ja, ooit. Want nu ben ik echt nog maar net begonnen. Dus ik ben nog lang niet zo goed als Stephen West. Ik heb al heel wat onderwerpen bedacht. Maar ik wil het ook niet te gepland allemaal maken. Dus ik ga gewoon zien wat mij op dat moment het leukste lijkt om het over te hebben. Dus we gaan gewoon zien wat het precies gaat worden. En laten we maar gewoon beginnen met de allereerste aflevering. Nou, en het eerste onderwerp dat ik graag wil bespreken is memetica. Dat vond ik wel toepasselijk, omdat dit waarschijnlijk bij latere thema's ook weer terug gaat komen. En het is op zichzelf eigenlijk ook een manier om dingen te duiden. En dan eigenlijk van de hele menselijke cultuur. En ik kende de term meme eigenlijk alleen als internetmemes, ook heel erg leuk. Maar er blijkt dus een hele wetenschappelijke theorie achter te zitten. En ik las hierover voor het eerst in het boek The Selfish Gene van Richard Dawkins. Hij bedacht deze theorie. En Dawkins is eigenlijk een evolutiebioloog en auteur van verschillende boeken op het gebied van genetica, evolutie en religie. En zijn meest bekende en ook beruchte boek is waarschijnlijk The God Delusion, in het Nederlands vertaald als God als misvatting. En dit boek is eigenlijk een betoog tegen religie vanuit wetenschappelijk perspectief. Dawkins is behoorlijk kritisch tegenover geloof in alle vormen, wat door critici soms haast weer als een soort geloof wordt genoemd, zijn atheïsme. Maar dat boek, The God Delusion, heb ik nog niet gelezen, daar ga ik verder ook niet op in. Ik wil het hebben over die term die hij dus bedacht om onder andere religie te duiden, memetica. En dat deed hij dus in dat boek The Selfish Gene. In 1976 deed hij dat al. En dat boek gaat voornamelijk over genetica en evolutie, over genen. Dat is namelijk de meest fundamentele replicator op aarde. Iets wat zichzelf kan kopiëren. Cellen, organismen zijn allemaal ontstaan dankzij het gen. En genetica komt voort uit het universele Darwinisme, natuurlijke selectie dus. En natuurlijke selectie heeft eigenlijk een algoritme als basis. Namelijk, als je een soort hebt met variaties, er is daarnaast een strijd om te overleven. En degenen die overleven, die krijgen nakomelingen. En dan betekent dat dat de nakomelingen beter geschikt zijn om te overleven. Dus kort gezegd, met variatie, selectie en erfelijkheid moet er evolutie plaatsvinden. En langzamerhand ontstaan er dan dus steeds complexere vormen van leven. Eigenlijk wel de survival of the fittest. Maar de basis eigenlijk van Darwinisme is genetica, de genen die wij doorgeven. Darwin wist helemaal niks van genen, maar Dawkins die weet dat natuurlijk wel. Hij weet dat het stukjes informatie zijn waar alle vormen van leven de dragers van zijn. En het gen is eigenlijk steeds complexere systemen gaan bouwen om te overleven. Eerst was dat een cel met een celwand, later werden dat dus hele complexe organismen. Aangezien de competitie ook steeds groter werd. Genen gingen ook samenwerken als dat voor beide gunstig was en er kwamen zelfs parasieten bij die zich erbij voegden om ook te overleven. Een voorbeeld daarvan zijn de mitochondriën in ons. Dat zijn nu de energiefabriekjes in onze cellen. Maar eigenlijk zijn dat van oorsprong parasieten die zich bij ons hebben gevoegd. Wel is het redelijk toevallig wat er allemaal is ontstaan. Er zijn talloze combinaties en vormen mogelijk. Dat zie je ook terug in alle levende dingen. Planten, vogels, mensen, maar ook virussen en schimmels. Maar Dawkins ging in zijn boek nog een stap verder. Hij vroeg zich namelijk af of er naast genen nog een andere replicator kan zijn. En hij besefte zich dat dat zo is. Namelijk de informatie die wij als mens tot mens aan elkaar overdragen. Bijvoorbeeld taal en verhalen en kleding en religie. En eigenlijk gelden hierbij dezelfde regels als bij genetica. Namelijk variatie, selectie en overdraagbaarheid. En dat zorgt dan ook weer voor een evolutie van informatie. Dus de taal en de religies die werden steeds complexer. Dat werd steeds uitgebreider. En de naam die Dawkins daarvoor bedacht is memetica. En een stukje informatie dat kan worden gekopieerd is een mem. En dit is naar het Griekse woord mimeme, wat zoiets als dat wat wordt geïmiteerd betekent. En memetica en mem, dat lijkt natuurlijk ook weer op genetica en gen. Dus dat sluit ook mooi op elkaar aan. En het mem is dus eigenlijk een niet-biologische replicator, maar een culturele. En een mem is een overtuiging over of een idee over iets wat zich kan verspreiden. En op Wikipedia las ik ook wel een mooie omschrijving, namelijk een besmettelijk informatiepatroon. En memen die worden dus van mens tot mens overgedragen. Sommige die sterven uit, sommige komen weer nieuw op. En een mem kan ook hele verschillende vormen hebben. Denk aan iets groots, zoals een taal. Maar het kunnen ook normen, waarden, ideologieën of een bepaalde mode zijn. En het gaat er dus niet per se om wat goed of fout is. De selectie is eigenlijk blind, net zoals bij genetica. En soms kan per toeval opeens ook iets heel groot worden, zoals het christendom dat wel is geworden en bepaalde heidense religies niet. Keizer Constantijn van het Romeinse Rijk was de eerste christelijke keizer en hij maakte ook een einde aan de christenvervolging. En andere religies die werden bekeerd tot het christendom, waardoor het christendom heel veel aanzien kreeg. En of een mem succesvol is, kun je dus vooral afmeten aan hoeveel mensen ermee besmet zijn. Hoe groot een religie is of hoeveel mensen een bepaalde taal spreken. Het Chinese taalmem is behoorlijk groot, terwijl die van het Nederlands weer een stuk minder succesvol is. En het gaat er dus niet per se om of iets correct of fout is. Het is net zo blind als een gen. Het enige doel is dat het zichzelf wil kopiëren. En het heeft geen bewustzijn, dat heeft een gen ook niet. Wij zijn de dragers van de meme, als een soort meme-machines. Wij maken ook weer nieuwe meme. En dat geeft ook een heel nieuw idee over menselijkheid en wat ons anders maakt dan andere dieren. Het idee is namelijk vaak dat onze hersenen en ons bewustzijn komen door evolutie, om te overleven en onze genen te laten verspreiden. Maar normaal gesproken zouden genen juist kiezen voor een klein brein, wat weinig energie nodig heeft en zich alleen maar focust op de basis van overleven en voortplanten. Want dat is immers wat een gen wil, zichzelf kopiëren. Maar onze hersenen zijn juist heel groot. Dat kost veel energie, zo'n 20% van al onze energie gaat naar onze hersenen. En een baby baren is ook behoorlijk risicovol. Daarnaast zijn we ook nog een keer geïnteresseerd in muziek en taal en kunst en allemaal dingen die niet per se draaien om onze voortplanting. Dus je zou kunnen zeggen dat onze hersenen zo groot zijn geworden om al die memen te kunnen opslaan. Dus onze hersenen zijn zo groot geworden vanwege de memen. Het is haast onmogelijk om te stellen dat dat alleen maar door de genen komt. Memen zijn er dus een soort bijgekomen en we zijn nu een soort symbiose geworden tussen genen en memen. Je zou het kunnen zien als een evolutionaire hobbel die wij hebben genomen en andere diersoorten nog niet. En wat ook heel interessant is, is dat er volgens Susan Blackmore, zij is professor en auteur op dit gebied ook, dat er nog een nieuwe replicator is bijgekomen, namelijk een volgende hobbel en dat is de technologische. Je zou kunnen zeggen dat technologische memes onderdeel zijn van de culturele memes, wij hebben ze immers bedacht. Maar volgens haar zijn dit nog een aparte categorie en zij noemt dit themen. Net zoals memen en genen zijn dit dus de themen. En deze kunnen namelijk ook variëren, selecteren en kopiëren buiten mensen om. Dus het bevat hetzelfde algoritme als memen en genen. Nu zijn ze wel nog vaak onder controle van de mens, dat zegt zij ook. Ze werken eigenlijk een soort van samen met mensen, omdat wij ze kunnen helpen te repliceren. Maar als je nu al naar sommige kunstmatige intelligentie kijkt, dan kunnen ze heel veel sneller denken dan wij. En zichzelf ook dingen aanleren. Een goed voorbeeld daarvan is AlphaGo. Dat is een artificial intelligence die het opneemt tegen de grootste Go-speler van de wereld. En die computer die leert het spel zichzelf aan en wordt daar steeds beter in. En het is even spannend, maar uiteindelijk wint de computer ook van de Go-speler die dit al jaren doet. En dus nog nooit is verslagen door iemand. En wie weet dat het over een aantal jaar of decennia nog veel verder is ontwikkeld. Het kan zelfs zijn dat dus de technologie helemaal los komt te staan van de mens en zichzelf gaat kopiëren en verspreiden. En ook geen aandacht meer heeft voor ons. En de technologie, of de invloed van technologie is nu ook al heel erg groot. En het laat dus eigenlijk ook alleen maar zien dat technologie nog groter kan worden. En grappig genoeg kom ik dan ook weer bij de internetmemes terug. Want eigenlijk verschillen die helemaal niet zo heel erg van memen of van themen. Want die verspreiden zichzelf ook razendsnel over het internet en in ons hoofd. En ik heb ook het idee dat memes ook evolueren. Dus ook steeds complexer worden. Ze worden ook soms politiek geladen. Nu, zo konden we een paar jaar geleden nog maanden lachen om dezelfde Grumpy Cat memes. Maar tegenwoordig is er elke maand of elke week wel weer een nieuwe meme die grappig is. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit zich ook nog verder gaat ontwikkelen. En of we over 10 jaar nog steeds internetmemes met elkaar delen. Of dat misschien artificial intelligence dat van ons gaat overnemen. Nou, en er is ook best wel veel kritiek op memetica. Want het lastige aan een meme of een mem is namelijk dat het niet echt iets tastbaars is. Genen en DNA, dat is natuurlijk meetbaar, dat kun je zien. Maar een mem kun je niet echt aantonen. Er is geen methodiek om een mem te meten. En de mens is ook inmiddels behoorlijk dominant op aarde. Dus eigenlijk zijn onze genen ook heel erg succesvol. En wie weet dat onze genen dat toch gewoon zelf hebben gedaan. Dat grote brein ook en onze taal en onze kunst. Allemaal om ook te kopiëren. En daarnaast is er ook kritiek vanuit de spirituele hoek, vanuit religies. Dat ons bewustzijn en onze ziel niet komen door evolutie. Maar dat dat iets is wat wij hebben gekregen van een god of een andere spirituele kracht. Dus ja, de vraag is van waar komt dat bewustzijn nou precies vandaan? Dat zullen we misschien nooit helemaal zeker weten. Maar ik vind memetica wel een hele interessante manier om naar de menselijke evolutie te kijken. En ook om onze cultuur beter te begrijpen en waarin wij verschillen van andere dieren. Dus het is wat mij betreft een hele interessante theorie om in je achterhoofd te houden waarom bepaalde dingen heel groot in onze wereld zijn. En dat ja, dat misschien af te leiden is van memetica. Nou, dat was de eerste aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er misschien ook wat van hebt opgestoken. Zo niet, nou ja, jammer. Misschien de volgende keer. Het was voor mij echt de allereerste keer om een podcast op te nemen. Dus als je feedback hebt of tips of ideeën voor onderwerpen, laat het me vooral weten. Je kunt me bereiken via mijn blog of via Twitter. Allemaal via Suzanne de Link. En op mijn website vind je nog de show notes van deze aflevering, zodat je nog even kunt teruglezen welke boeken ik heb genoemd en andere relevante dingen, mocht je er je nog in willen verdiepen. En mocht je nu al denken, ik vind Suzanne echt super tof en ik wil haar steunen in wat ze doet, kijk dan ook even op mijn blog. Ik heb namelijk een Patreon-account en daar kun je me al vanaf 1 euro per maand steunen. Ik wil namelijk geen advertenties op mijn site en bij mijn podcast. En zo kun je mij helpen om dat zo te houden en ervoor zorgen dat ik wel dit kan blijven doen. En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast. Iedere week komt er dus een nieuwe aflevering online en dat wil je natuurlijk niet missen. En dan zie ik je graag weer bij de volgende aflevering. Doei doei!